Hij is misschien wel de bekendste klokkenluider aller tijden, Edward Snowden. Hij lekte duizenden gekopieerde NSA-bestanden met extreem gevoelige informatie. Maar hoe ging hij nou precies te werk? Het staat allemaal beschreven in het boek The Snowden Files dat deze week verschijnt. En internet-expert Krijn Schuurman, jij hebt het voor ons gelezen.
Krijn Steek van Wal, wat vind jij het meest spannende gedeelte in het boek?
Nou, het spannendste is eigenlijk het begin. Dus waarop hij echt voor het eerst gaat lekken en informatie gaat openbaren aan de journalist. Want daar draait het natuurlijk allemaal om. Snowden heeft al een afspraak in een hotel in Hongkong.
Hongkong, notabene.
Ja, met Greenwald, de bekende Guardian-journalist die het allemaal heeft opgeschreven. Nou, daar gaan allerlei mails aan vooraf. Dus eerst doet hij geheimzinnig, geeft ook niet zijn naam natuurlijk weg. Maar in ieder geval genoeg waardoor de journalist geïntrigeerd is. En dan moeten ze in een niet te drukke, maar ook niet te rustige ruimte in dat hotel afspreken bij een plastic krokodil. Het wordt allemaal heel geheimzinnig. En dan moet hij ook vragen aan de persoon in kwestie, want ze weten uiteraard niet hoe Snowden eruit ziet. Weet u hoe laat het restaurant open gaat? En dan moet Snowden zeggen om 12:00, maar ik zou er niet naartoe gaan, want het eten is kloten. En dat gebeurt ook echt.
En waren er nog andere herkenningspunten?
Nou, wat heel mooi was, ze hadden zelf ook bedacht, die journalisten, want ze waren met z'n tweeën, hoe zou die Snowden eruit zien? En ze dachten, dat is vast een man op pensioengerechtigde leeftijd met een mooie blauwe blazer met gouden knopen. Zo'n CIA-achtig figuur, hè? Mm-hmm. En dan staat daar een slungel die ze schatten op 22. Maar hij heeft in zijn hand een Rubik's kubus. Je weet wel, zo'n met van die gekleurde vakjes. Want ja, hij had gezegd, daar ben ik aan te herkennen. Nou, in zo'n hotellobby lopen niet zoveel mensen met zo'n kubus rond waarschijnlijk. Maar dan denk ze natuurlijk wel, hey, deze jongen heeft inderdaad een kubus in zijn hand. Maar dit is niet die geheime officier die we hadden verwacht. Dus dan moet er nog wel een soort kat-en-muisspel zich ontwikkelen om erachter te komen dat dit toch echt de Snowden is.
Maar die journalist Greenwald gaat dus naar Hongkong om met Snowden te spreken, terwijl hij helemaal niet weet wie het is of wat hij heeft aan de informatie. Waarom doet u dat? Waarom neemt u hem serieus?
Nou, dat bouwt zich inderdaad best wel langzaam op. Hij laat eerst, geeft Snowden dus al alle informatie, waardoor hij wel getriggerd wordt als journalist van hoe kan hij dit weten, zonder zoveel vrijheid te geven dat hij zelf in gevaar komt. En op het moment dat punt bereikt wordt, zegt hij tegen Greenwald, je moet versleutelingssoftware installeren op je computer, omdat we daarmee onze e-mail kunnen beveiligen.
Dat zegt hij door middel van een telefoongesprek? Nee, hè? E-mail.
Dat gaat nog per e-mail. Ja. Dat is op zich ook nog wel te doen. Dat heet PGP, overigens Pretty Good Privacy, wat iets ironisch heeft aangezien dit overgaat dat alles openbaar is. En Greenwald neemt dat niet helemaal serieus. Die denkt, nou, dat gaat wel goed. En hij moet ook toegeven van, ik snap eigenlijk helemaal geen bal van computers en van internet. Maar Snowden houdt vol. Die stopt eigenlijk. Die zegt, als je dat niet installeert, dan gaan wij niet verder praten. En dat is ook wel weer een dingetje waardoor Greenwald denkt, hey, dit is echt...
Dit kan niet zijn.
Ik moet doorbijten. En inderdaad, denk ik, ja, wordt dit een wereldwijde scoop.
Maar dus hij is... Greenwald was meteen geïnteresseerd? Of moest hij er toch nog vrij lang over nadenken?
Blijkbaar, het staat niet letterlijk afgedrukt. Maar zoals het beschreven wordt, is echt een van de eerste mails, gebeurt er al iets waardoor hij denkt, hey, hier is rook.
Ja, en jij zegt ook van, willen ze elkaar echt vertrouwen? Of in ieder geval Snowden Greenwald, dan is er eerst nog een belletje gaande.
Ja.
En waar lees je dat aan?
Nou, je ziet sowieso dat ze komen dan in een hotelkamer. Je ziet meteen dat hij er al vrij lang is, want er liggen overal borden en dienbladen. En nou, dat is echt een beetje een ranzige bende. Blijkt ook dat hij bijna nooit buiten zijn hotelkamer komt. Dus het zijn allemaal dingen dat ze zegt, hier zit iemand die zit echt, die heeft zichzelf echt opgesloten. En ze beginnen hem echt een sperwuur van vragen te stellen. En hij kan eigenlijk overal heel rustig op antwoorden, waardoor ze denken, ja, dit is geen grap. En hij vertelt zelf, Snowden vertelt zelf dat hij bijna nooit de kamer verlaat. En als hij dat doet, dan zet hij achter de deur een bekertje water. Dus als iemand de deur opendoet, dat het omvalt. Maar dat niet alleen. Hij legt er een wc-papiertje naast met wat sojaolie, een vlek erop. Want hij zegt, als er iemand binnenkomt, dan valt dat bekertje om en die verandert dan de vlek. En dan kunnen mensen dat nooit terugbrengen in de oude stand. Dus dan weet ik dat iemand op mijn kamer is geweest.
Dit is een spion, dit is een spionnetruc.
Dus dit is geen nerd. Het is overigens wel een nerd, maar dit denk je niet zomaar.
Hoe kwam Snowden aan al die bestanden in Hongkong? Hoe heeft hij dat voor elkaar gefixt?
Nou, hij zat op een gegeven moment op Hawaii. Wel nog steeds voor de NSA. En hij kon toen overigens, wel leuk om te vertellen, hij kon eigenlijk een hele hoge plaats krijgen als hacker bij de NSA, maar dan had hij dus meegedaan aan dit hele spel. En die job heeft hij afgeslagen en hij werkte bij Dell en toen is hij gaan werken voor Booz Allen Hamilton.
Maar wacht even, hij werkte voor NSA en voor Dell?
De NSA huurt allerlei bedrijven in, want hij was een systeembeheerder, dus hij beheerde eigenlijk de computersystemen bij de NSA, wat natuurlijk een belangrijk onderdeel is van dit verhaal. En als Dell-medewerker kon hij daar al bij, maar toen hij voor Booz Allen Hamilton ging werken, toen wist hij, dan kom ik op een hoger hoger niveau. Dan kan ik eigenlijk overal bij komen.
Dat is een beveiligingsbedrijf.
Precies. En toen werd hij een officiële systeembeheerder. En die hebben echt een hele hoge status. Wat je natuurlijk wel bij meer bedrijven hebt. Dat afdelingen elkaars bestanden niet kunnen zien. Maar de beheerder kan natuurlijk gewoon overal bij. En hij kon dus alles zien. En bovendien had hij ook de mogelijkheid om USB-sticks te gebruiken. Dat is wel heel belangrijk. Want dat mag niemand daar. Want die netwerken die hebben altijd een air gap. Dat wil zeggen, het netwerk mag niet verbonden zijn met internet. Want dat is een gevaar. Dus er moet een soort luchtruimte tussen zitten. En de enige manier om die te overbruggen is een USB-stick. En systeembeheerders zijn ook de enigen die USB-sticks mogen gebruiken. Want
en die
stel
mogen
dat
ze ook mee naar buiten nemen dan?
Ja, en uiteindelijk heeft hij het wel op laptops. Want dat was overigens ook wel opvallend. In die hotelkamer stonden 5 laptops. Nou, dat is niet een gemiddelde reiziger met 5 laptops... die ook weer allemaal zwaar beveiligd waren. Maar zo, hij beschrijft het niet letterlijk. Misschien nog steeds uit veiligheidsoverwegingen. Maar op die manier heeft hij het dus meegenomen.
Maar hij heeft zich hier een jaar op voorbereid. Hoe heeft hij dat gedaan?
Nou, dat beschrijft het boek ook heel mooi. Snowden is sowieso een beetje een schuchter figuur. Is dat vroeger op internetfora en was overigens erg tegen het lekken van informatie. Dat was al een keer eerder gebeurd door de Washington Post. En hij vond dat echt een aanval op Amerika. En hij is heel erg rechts. Dus het is niet een soort groupie-achtig figuur. Helemaal niet. Hij is aanhanger van Ron Paul. Nog rechtser dan de Republikeinen.
Hij is echt een patriot.
Ja, eigenlijk wel. En hij had op een gegeven moment dus dit plan in zijn hoofd. Maar je wordt omringd door mensen die als beroep hebben om geheime plannen te ontdekken. Dus het is natuurlijk heel vreemd. Dus hij werd steeds teruggetrokkener. Hij wilde bijna niet meer praten. Hij werd zelfs op feestjes uitgedaagd een speech te geven. Maar dat durfde hij. Dan zei hij 5 woorden en dan ging hij weer terug.
Ze wilden hem erbij trekken.
Ja, ze wilden hem erbij trekken. Achteraf gezien, misschien wordt het een beetje geromantiseerd. Zou je kunnen zeggen, ja, dan was hij dus iets van plan. Maar ja, anderzijds wordt ook juist gezegd, deze jongens die zijn gewend om geheimen te kraken, dus je moet super op je hoede zijn. Maar toen zat het dus al absoluut in zijn hoofd. Dus het
maar
was al
waarom
begonnen.
Ging hij het doen? Wat was het moment waarop hij dacht, dit kan toch niet?
Ja, hij vindt echt dat toen hij ontdekte hoe groot het probleem was, hè, hoeveel er wordt afgeluisterd. Overigens, de Engelsen lijken een beetje buiten schot, maar de Engelsen die gaan nog veel verder dan de Amerikanen. Engelse journalisten zijn ook veel minder goed beschermd. Dus omgeen ontdekt hij dat er heel goed samengewerkt wordt met de Engelse geheime dienst.
Kennelijk ook in Nederland, hoorden we net, hè?
Ja, inderdaad. Nou ja, goed, in Engeland is het misschien wel leuk om even te vertellen. Daar zaten de journalisten van The Guardian zaten in een aparte soort bezemkast. Ook weer helemaal los van het netwerk. Dat er niks mee kon gebeuren. Helemaal veilig. En uiteindelijk moesten in opdracht van de regering moesten alle computers van The Guardian met een hamer in elkaar gerost worden. Omdat ze per se wilden dat die gegevens zouden verdwijnen. Gelukkig waren ze toen al naar New York verhuisd, naar de vestiging van The Guardian daar. Maar dat zouden wij toch wel heel vreemd vinden als nu hier in deze studio ingebroken werd en dat wij moesten stoppen met praten.
Maar
dat kan je bijna niet voorstellen.
Waarom ging Snowden in één keer al die documenten downloaden? Wat was een drijfveer?
Hij dacht echt als dat... hij beschrijft een... ik weet even de naam niet meer. Hij heeft gelezen in een boek over van een filosoof. Een gevangenis waarin alle bewakers de gevangenen kunnen zien, maar de gevangenen de bewakers niet. En hij zegt, eigenlijk zijn we in een wereld gekomen waarin iedereen bekeken wordt, terwijl we het zelf niet doorhebben. En dat vond hij zo angstaanjagend. Dus hij vindt het nu eigenlijk dit juist een aanval op Amerika. Dat hij zei, dit moet in de openbaarheid komen. En daar heeft hij heel veel voor achtergelaten natuurlijk.
Zoals? Zijn familie?
Nou ja, dat vind ik wel, dat wel heel opvallend in dat verhaal. Als hij in die hotelkamer zit. Dat je denkt, dit is iemand. Hij heeft geen contact meer met zijn vriendin. Hij heeft ook geen afscheid genomen. Geen contact meer met zijn moeder. Hij weet er niks van. Zij vond het te gevaarlijk om dat te doen.
Ze waren verloofd, las ik.
Zij is overigens nu bitter. Dat is natuurlijk Amerikaanse interview nu de vader van zijn vriendin. Die toch echt boos is dat hij weg is gegaan. En dat het op deze manier is gegaan enzovoort. Dus dat zal je dan ook nog maar lezen. Dat er geen begrip is voor je actie. Ik vind het tamelijk triest. Maar hij durft dus geen contact op te nemen. En hij moet horen van de journalisten dat ze bij hem thuis zijn geweest. Om naar hem te vragen. Wat natuurlijk niet zo gek is als je ineens van de aardbodem verdwijnt. Maar je voelt de eenzaamheid als je dat leest. En dat is nog wel een groot verschil met Assange. Want die parallel wordt vaak getrokken. Dat is iemand die gaat op de zeepkist staan en wil in de publieke belangstelling staan. Dit is het tegenovergestelde. Deze man die weet dat hij geen held is. Dat hij niet als held gezien wordt. En dat de kans groot is dat het slecht met hem gaat aflopen.
Maar toch maakte hij zijn naam bekend. Toch wilde hij dat hij Edward Snowden in de wereld genoemd werd. Hij had natuurlijk net zo goed een schuilnaam kunnen nemen.
Ja, nou, dat heb ik niet in dat boek. Overigens, hij begint wel met een snel. Hij noemt zichzelf Verax. En dat betekent in het Latijn degene die de waarheid spreekt. Dus hij vond het wel te riskant om oorspronkelijk met zijn naam te komen.
En wat was ook weer de naam van Assange?
Ja, dat was juist degene die de boel oplichtte. Ook een Latijnse naam. Het staat er wel in.
Medan?
Ik ben
het even
vergeten. Het is ook een tijdje geleden dat we dat geleerd hebben. Maar dat typeert ook inderdaad weer het verschil tussen hem en Assange. Maar hij moet natuurlijk op een gegeven moment wel verklaren verklaren hoe hij aan de bestanden komt en waarom dit allemaal waar is. Dus ik denk dat dat de reden is dat hij wel zijn naam bekend
maakt. En die Glenn Greenwald, die journalist van The Guardian, die alles naar buiten heeft gebracht, die heeft forse kritiek op het boek. Want de schrijver zou Snowden nooit zelf hebben gesproken. En vooral het laatste hoofdstuk wat dan bekritiseert, daarin wordt Snowden kennelijk afgeschilderd als een spion van de Russische geheime dienst.
Ja.
Wat vind jij van dat verhaal?
Nou, kijk, die Harding, dus dat is de schrijver van dit boek, voor de duidelijkheid, die is zelf correspondent geweest in Rusland voor The Guardian tot 2012, van 2007 tot 2012. Dus die kent heel goed de voormalige KGB. En zijn paspoort is omgeheend ingetrokken of zijn visum. Hij mocht daar niet meer komen. Is erg rancuneus tegenover de Russen. Dus ik vind het onverstandig dat hij dit geïnsinueerd heeft in het boek. Want wat je dus nu ziet is dat daar aandacht voor is. En dat doet eigenlijk een beetje af aan het hele verhaal van Snowden.
Maar ja,
dus
het blijft staan dat hij hem niet ontmoet heeft. En dat nee, de kritiek is...
Maar ik dacht, je bedoelde dat hij misschien voor de Russen zou werken.
Ook.
Maar ze hebben het paspoort, de Amerikanen hebben zijn paspoort ingetrokken toen hij in Rusland was. Dus je kan ook zeggen, ja, hij zat, dat is dan ook slecht getimed. Natuurlijk word je daar dan op dat moment opgevangen. Het is wel waar dat hij niet heeft ontmoet. Die Greenwald zou eigenlijk misschien het boek zelf geschreven moeten hebben.
Willen hebben misschien ook, en, vandaar zijn kritiek.
Ja, en de credits zijn uiteindelijk wel voor The Guardian. Want die hebben dit natuurlijk gedaan. En er wordt ook gezegd, ja, er wordt zo geld aan verdiend. Ja, dat geldt natuurlijk voor heel veel boeken. Dus dat vind ik nou niet zo... Maar dat Russische spion-insinuatie vertroebelt wel de romantiek van het boek.
Maar in ieder geval een heel spannend boek krijgen.